Goedemorgen gemeente. Fijn dat jullie allemaal kijken en luisteren. Misschien hebben jullie net ook wel hard meegezongen. Toen ik hier nog niet stond, maar nog in de zaal stond ook. We zongen net, you are love, you are life, you bring light. En ik had dat lied eigenlijk speciaal aan Klaas gevraagd of hij dat wilde zingen. Ik hou namelijk van dit lied. Ik hou ervan om dat te zingen en het, als ik het zo mag zeggen, weer te geloven. Jullie weten misschien wel van mij, hè? Ik ben al sinds mijn 15e bekeerd. En eigenlijk de laatste jaren leer ik opnieuw, lijkt het wel, God kennen. En dat is ook waar ik het met jullie over wil hebben. Over kennen. God kennen. En het lied gaat verder met It's your breath in our lungs. Dan denk je, ja, wat betekent dat? Wat zegt dat? Nou, ik hoor hem als volgt. Ik hoor hem als, het is uw geest in ons. En dat is eigenlijk wel een heel mooi zinnetje nu, hè? Want het was net hemelvaart en we gaan op weg naar Pinksteren volgend weekend. Het is uw geest in ons. De geest van God, de geest van de Almachtige, de geest van de Schepper van hemel en aarde. En noem nog maar zo wat dingen in ons. En als je daarover nadenkt, denk je, wow, wauw, hoe dan? Wat dan? Als ik om me heen kijk, ik bedoel, dit lied zingen op zondag, dat gaat nog heel goed. Maar hoe gaat het op dinsdag? En hoe gaat het op donderdag? En hoe is mijn leven dan? En in mijn zoektocht daarin, na zoveel jaar christendom, in mijn zoektocht kwam ik uit bij de Samaritaanse vrouw. Je kunt het lezen in Johannes 4. En voor de kinderen, het was in Sichar in Samaria. Jezus kwam daar bij de bron. We kennen het verhaal wel van de Samaritaanse vrouw. Jezus kwam daar bij de bron en de discipelen die gingen naar het dorp, die gingen wat eten halen en Jezus zat daar en er kwam een vrouw bij hem. En hij zei tegen die vrouw, joh, geef jij mij wat te drinken? En toen zei die vrouw, hoezo, u Jood, ik Samaritaans, hoe zit het allemaal, bla 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 bla. En daarna zegt Jezus iets. En daar gaat het mij om. Dit zinnetje intrigeert mij al jaren. En elke keer denk ik er weer opnieuw over na. En nu mag ik hem met jullie delen. Want Jezus zegt daar. Als u, ja in de Bijbel staat vaak u, tenminste in de vertaling die ik lees. Als u de gave van God kende. En als u wist wie hij is die tegen u zegt. Dan, dat komt daarna, als wij de gave van God, die gave van God, dat gaat over hemzelf, hij heeft het daar over zichzelf, hij heeft het over, daar wordt hij nog het zoenoffer, hij wordt de verzoening van de wereld. Maar hij heeft het tegelijkertijd denk ik ook over de Heilige Geest, zijn plaatsvervanger, die na hem komt, dat is ook de gave van God. Als je die kent, en als je nou echt weet, als je nou echt doorhebt, wie het is die tegen jou praat. Wie het is die het tegen jou zegt. Eerder in de dienst zongen we een liedje. Daar zat ook zo'n soort zinnetje in. Van als we toch echt wisten wie hij was. Dan zouden we hem de hele tijd prijzen. Dat vond ik wel leuk dat die voorbij kwam. Want die had ik niet aangevraagd. En als je dus doorhebt wie hij is. Wie het is die het tegen je zegt. Dan, zegt Jezus. Dan zou je hem vragen. Dan zou je dus naar hem toe gaan. En hij zou jou levend water hebben gegeven. En het verhaal gaat daar nog helemaal door. Kan je helemaal lezen in Johannes 4 als je dat wil. Maar waar het mij om gaat, is dat kennen. Is dat weten wie hij is. Want dan zou je naar hem toe gaan. En dan zou je hem vragen. En dan zou je dat levende water van hem krijgen. En dan zou je dus, want dat gaat over de geest, hebben we Hans net ook horen zeggen. Dan zou je dus liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Ik heb geprobeerd ze uit mijn hoofd te leren, maar ik lees ze nou toch stiekem weer op. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat wil zeggen, de vrucht van de geest zou je in je leven hebben. Continu. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Ja, maar Marieke, het volkomen is nog niet gekomen. Nee, dat weet ik. Maar ik strek me er wel naar uit. Ja. Als je hem dus kent, als je dus weet wie hij is, weten we het wel? Kennen we hem wel? Zijn we daar wel mee bezig? En dan denk je, oh Marieke, je bent wel heel streng voor jezelf. Je veroordeelt jezelf. Nee, ik veroordeel mijzelf niet. Ik beoordeel mijzelf. Ik kijk eerlijk naar mezelf. Weet je, ik ben dus al sinds mijn 15e christen, dat betekent meer dan 25 jaar. En als ik dan kijk naar mijn leven, dan denk ik, oké, misschien is er wat werk aan de winkel. En ik veroordeel dan mijzelf niet, ik beoordeel mijzelf. En ik voel me daarbij gesteund door een tekst in Spreuken, staat in Spreuken. Daar staat namelijk dat ik over mijn hart moet waken. Wij moeten over ons hart waken, want daarin is de bron van je leven. Waak over je hart, waak over wat je denkt, waak over wat je voelt. En daaruit voortkomt wat je doet. Waak daarover. Want ik heb in mijn leven ook al vaak anderen de schuld gegeven voor waar ik was of voor wie ik was. Maar het is niet waar. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn leven. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid. Het is leuk als je meer dan 40 bent en dat eindelijk doorhebt. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn leven. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen leven. En tuurlijk, er zijn allerlei factoren en er zijn allerlei omstandigheden. Maar uiteindelijk sta ik voor mijn meester en moet ik verantwoording afleggen over wat ik met mijn leven heb gedaan sinds het moment dat ik gered ben, jaren terug. Ik geloof dat. Ik leef daar ook in toenemende mate mee. En ik wil niet zijn als die ene slaaf met die ene talent. Waarbij de meester terugkwam en dat die slaaf die had helemaal niet door hoe zijn God was. Die had niet een goed godsbeeld. Die kende zijn meester helemaal niet zo goed. En ik wil niet zo zijn. Ik wil zijn als die andere. Je weet wel, waar de meester tegen zei, wel gedaan, gij goede slaaf. Ga in het huis van jouw meester. Ik wil zijn als de wijze maagd die straks aan het einde van het verhaal olie genoeg heeft. En ik wil u met mij oproepen om jullie daar ook naar uit te strekken. Weet je, want wij hebben een doel hier op aarde. Wij hebben een doel met ons leven. Wij zijn bedoeld om te leven tot de lof van zijn heerlijkheid. Het gaat erom dat we hem kennen en dat door ons leven heen hij groot gemaakt wordt. Hij herkend wordt als zijnde de Almachtige. En wat we lezen in Hosea, hele bekende tekst. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. De meesten kennen hem wel, zo, met die woorden. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat dat het volk ten onder gaat omdat zij niet met mij vertrouwd zijn. En die mij is dan God. Dit zegt God. Het volk gaat ten onder, zegt hij tegen Hosea, omdat ze niet met mij vertrouwd zijn. Ik wil wel vertrouwd zijn met God. En nu? En jij? In Jeremia is God boos. Ja, ik denk wel dat je het zo mag noemen. Hij is boos in die zin dat onze God, de God die wij dienen, is een jaloers God, zegt hij ook ergens. Hè? Hij wil ons voor zichzelf alleen. Hij wil de eerste plek. Hij wil de nummer één zijn in ons leven. En hier in Jeremia is hij eigenlijk een soort van boos. En dan zegt hij via Jeremia tegen het volk, zegt hij, jullie hebben een wandaad tegen mij begaan. Jullie hebben mij verlaten voor andere goden. Jullie hebben mij, de bron van levend water, verlaten. En jullie hebben jezelf een bak uitgehouwen waar water niet in blijft staan. Ik vind dit iets om over na te denken. Om naar mezelf te kijken. Ja, wat doe ik nou? Waar haal ik mijn water vandaan? Of ben ik ook gewoon lekker aan het doen het zelf? En heb ik ook een lekkende bak waar het water uitstroomt? Of ga ik naar de bron van levend water toe? Weet ik wie hij is? Weet ik hoe hij is? En ga ik naar hem toe? En vraag ik hem om water? En krijg ik levend water van hem? En het kennen van God is per definitie niet compleet. Het is onmogelijk om God compleet te kennen, want hij is veel groter dan wat wij kunnen kennen. Het woordje God is ook al een beetje armzalig. Weet je, het woordje God is eigenlijk net een woordje als mens. Je hebt mensen en je hebt goden. En dan heb je de mens en die heeft een naam. En door zijn naam wordt hij gedefinieerd. Zo is God ook alleen maar een algemeen woord, ook al hebben we het de hele tijd over God. Maar eigenlijk heeft hij een naam. En heeft hij zichzelf mee geopenbaard. En vanmorgen iemand eerder zei dat al. Of ik denk dat het tijdens de bidstond was. God, zijn naam is Ik Ben. Hij is er altijd, de altijd aanwezige, de almachtige, de alomtegenwoordige. Er zijn volop namen en benamingen die hem beschrijven. En ik wil er meer van weten, ik wil hem beter kennen. En ik heb deze al eens eerder genoemd op een vrouwenavond, maar ik blijf hem herhalen. De kracht om te leven, de kracht om te leven ligt niet in tradities, niet in Bijbel lezen alleen, niet in naar de dienst gaan of wel naar de dienst gaan. Het ligt in jouw persoonlijke omgang met God. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Het gaat over jouw kennen van God, mijn kennen van God. En ik wou een stukje lezen uit Psalm 25, iets wat ik zelf geregeld bid, meebid met de psalmist, waarbij de focus ligt op hem en niet op mij. Psalm 25. Heren, en voor degene die dat mee zouden willen lezen, daar staat Heren met hoofdletters, dat wil zeggen, ik ben. Heren, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. God groot, Marieke klein, maar in hem geborgen en daarom is dat klein niet vervelend. Wil je God kennen? Lees je Bijbel. ...66 boeken. Fantastisch. Geschreven over een periode van 1000 jaar. Beschrijft een periode van meer dan 3000 jaar. Je kunt er van alles in vinden. Romances, moord, doodslag, overspel. Oh, ik weet niet of dat nou zo'n goed idee is. Maar goed, staat er ook in. Theologieën, poëzie, literatuur. En weet je wat het mooiste fantastische is? Van het begin tot het eind kom je continu mensen tegen die iets met God hebben of hebben beleefd of hem hebben gezocht of God zocht hen. Dus door dat hele boek heen kun je continu ontdekken wat anderen hadden met God. Hoe zij hem zagen en hoe hij zichzelf aan hen openbaarde. En door dat hele boek heen kun je hem dus beter leren kennen. Ga het zelf bestuderen. Ga het zelf lezen. Wij hebben zo'n rijkdom dat we dat hebben. Ik bedoel, in Noord-Korea kan je ervoor vermoord worden als je het hebt. En hier, wij kunnen hem gewoon zomaar lezen. We kunnen ook lezen. Een paar eeuwen terug konden ze hem geen eens lezen. De Emmausgangers. Het verhaal van de Emmausgangers kennen we bijna allemaal wel. Het staat in Lucas 24, als je het wil opzoeken. Ze Emmausgangers waren op weg naar Emmaus. Het waren mannen die bij Jezus hadden rondgehangen. Ze hadden van alles met hem meegemaakt, ze hadden van alles beleefd. Ze hadden een bepaald beeld van hoe hij zou zijn, van wie hij zou zijn, over hoe hij het zou doen. Ze dachten dat hij de Romeinen eruit zou kicken en dat hij koning zou worden. En ze hadden dus een bepaald godsbeeld en toen ging het anders. Jezus ging dood. Aan een kruis. En ze waren teleurgesteld. Ik herken dat. Ik ben ook teleurgesteld geweest. En misschien soms nog wel eens, maar ik herken dat. En wat ik dan zo mooi vind, ze gaan dus op weg naar Emmaus. En God heeft dus geen probleem met teleurgestelde mensen. Sterker nog, hij zoekt ze op. Jezus zoekt ze op. En hij praat met hen. Hij doet net of hij niks van ze weet. En dus hij gaat aan ze vragen, hoe is het met jullie, bla 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 bla. En zij gaan vertellen hoe het zit. En wat er aan de hand is. En dan gaat Jezus hun uitleggen. Zegt Jezus nog wel, hij pakt niet altijd zoete koekjes. Hij zegt, nou, ik vind wel dat jullie een beetje traag van begrip zijn, zeg. Maar goed, ik zal het jullie uitleggen. En hij gaat uit de schriften, dus dat is het gedeelte van het Oude Testament wat wij nu kennen, gaat hij uitleggen wie hij is en hoe hij dus wel de Messias is en hoe het in elkaar zit. En dan gaat het verhaal verder, ze gaan eten, Jezus openbaart zich, jullie kennen het allemaal wel. En dan zijn het ineens niet meer de Emmausgangers, dan zijn het de Jeruzalemgangers, want ze gaan niet meer weg van Jeruzalem, ze gaan niet meer weg van de andere mensen die Jezus dienen. Nee, ze keren terug en ze gaan weer terug naar Jeruzalem. En wat ze dan zeggen tegen elkaar, dat wens ik voor mijzelf en dat wens ik ook voor jullie. Dan zeggen zij tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij de schriften met ons deelde. En dan denk ik, laat dat zo zijn met ons. Dat wanneer wij de Bijbel lezen, wanneer wij de schriften lezen, dat ons hart brandend in ons is. Want wij hebben dan wel niet Jezus naast ons die de schriften aan ons uitlegt. Nee, wij hebben nog beter, wij hebben zijn plaatsvervanger. Wij hebben de Heilige Geest die ons door de Bijbel heen laat zien hoe het zit en wil uitleggen hoe het zit. En zijn Heilige Geest wil ons te binnen brengen. Wat Jezus gesproken heeft. He, Jezus zei dat. Nou, Jezus zei dat tegen mensen die zijn woorden hadden gehoord. Dus hij zei, ik zal je te binnen brengen wat je hebt gehoord. Nou, wij kunnen niet meer de woorden van Jezus horen. Tenzij we een luisterbijbel luisteren. Maar anders moet je het dus gewoon lezen. Zodat zijn geest te binnen kan brengen. En jullie weten denk ik ook wel. Bijna iedereen weet van jullie weet dat wel. Dat toen Jezus verzocht werd in de woestijn. Waarmee versloeg hij de duivel? Met het woord van God. Het is het woord van God. Wat het zwaard is van de geest. Lees het. Alsjeblieft. Met dien verstande. He, want ik zeg, lees het, lees de Bijbel. Daar wil ik wel aan toevoegen, de Bijbel is niet heilig. Het boek is niet heilig, de woorden die erin staan zijn niet heilig, mag ik dat zeggen? Degene die erachter zit, degene waar het over gaat, die is heilig. En als je nou al heel lang christen bent en teksten ook heel bekend al voor je kunnen zijn, omdat je elke keer dezelfde woorden hebt gehoord, dan wil ik je aanmoedigen om een andere vertaling te lezen. Pak gewoon een heel andere vertaling dan je gewend bent, want dan staat er inhoudelijk hetzelfde, maar omdat er andere woorden soms gebruikt worden, kan het weer nieuw en fris binnenkomen en kan misschien ook de Heilige Geest dat gebruiken om het weer brandend te maken. In je hart. En datzelfde raad ik mensen aan die een donker godsbeeld hebben. Die een zwaar, een streng godsbeeld hebben. De woorden die je misschien wel van kleins af aan al hebt gehoord. Die kunnen dan als je ze hoort ook gelijk een bepaald gevoel bij je oproepen. Want dat zit eraan gekoppeld. Lees een heel andere Bijbelvertaling. Hè, zodat de geest van God je godsbeeld kan veranderen, zodat hij groter kan worden in je. Zodat je meer woorden kunt krijgen om hem te prijzen, om hem groot te maken. Dat je meer woorden, meer hem leert kennen. En daardoor ook misschien wel wat sneller naar hem toe gaat, als je dorst hebt. Een verhaal wat mij geholpen heeft in mijn kennen van God, in mijn godsbeeld, is het verhaal van Hagar. Dat wil ik graag met jullie delen. Het verhaal van Hagar is te vinden in Genesis 16. En Hagar, Abraham en Sarai, die konden geen kinderen krijgen. Sarai had een slavin, die heette Hagar. En Sarai vond het dan wel een goed idee dat Abraham het met Hagar zou doen, zodat Hagar dan een kind kon krijgen, soort namens hun allemaal of zo. Ik weet ook niet helemaal precies hoe dat zat in die tijd toen. Maar in ieder geval zo ging dat. In ieder geval, Hagar werd zwanger van Abraham. Er kwamen allerlei emoties in dat huishouden. En Sarai vernederde Hagar en Hagar vluchtte naar de woestijn. Wat ik bijzonder vind aan dit verhaal is dat het heel lang geleden heeft afgespeeld en dat het tegelijkertijd, wat je hier leest, zo past in onze 21ste eeuw. Want er komt een engel, en het gaat me om de vragen die engel stelt. Er komt een engel van God, veel uitleggers zeggen dat Jezus zou representeren. En die komt bij haar, die zegt, Hagar, slavin van Sara, dus ze wist precies wie ze was. En dan zegt hij tegen haar, en deze zinnen passen bij de coaches en de psychologen van vandaag de dag perfect. Toen dus ook al, God weet het dus ook wel heel erg goed. Wie ben je? Of nee, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Twee essentiële vragen die God stelt aan Hagar. En waarvan ik geloof dat God ze ook stelt aan ons. Waar kom je vandaan en waar ga je heen? En er is een gesprek tussen Hagar en God hier. En uiteindelijk gaat die engel des Heren gaat weer weg. En weet je wat Hagar dan zegt? Weet je hoe zij God ziet en hoe zij hem heeft ervaren? U bent de God die mij ziet. El Roi, de God die naar mij omziet. Zij wist zich gezien door God. En toen ik persoonlijk met dit verhaal bezig was, dan lees ik dat niet alleen maar als iets van, oh, nou, dat was leuk voor Hagar. Maar dan trek ik dat naar mijn persoon, naar mijzelf toe. Dan zeg ik, Heer, dat wil ik ook. Ik wil ook dat ik weet dat u mij ziet, dat ik ervaar dat u mij ziet, dat ik merk dat u mij ziet. Ik wil dat ook. Hier staat dat u zo bent. Doe ook aan mij, mij geschieden naar dit woord. Doe ook zo aan mij. En ik kan je vertellen, God doet dat. Maar het is wel zoek en vind. Dus om weer terug te komen aan het begin. Volgens mij gaat het over hem kennen. En ik wil hem kennen. Als je hem toch kent. Als je toch weet wie hij is. Dan veranderen dingen. Dan wordt het echt Pinksteren. Met een bron van levend water. En levend water wat uit je binnenste stroomt. En geen dorst meer krijgen. Wat Hans ook aanhaalde. Wat verder in het Johannes Evangelie staat. En ik wil jullie daartoe aanmoedigen. Ik wil jullie daartoe oproepen. Zoek hem. Lees je Bijbel. Laat Gods geest je helpen. Leer hem beter kennen. En ik wil eindigen met een gedeelte uit de psalmen van iemand die God goed kende. Die een man naar Gods hart was. Van David. En hij schrijft. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. En zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. En u laat hen drinken uit uw beek van de verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van leven. En mijn gebed is dat ik en u en ik, wij, Bethel, meer en meer dit door zullen hebben en daarnaar zullen leven.